Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 1, vers 57 tot en met 80. Lucas 1, vers 57 tot en met 80. Door te zingen psalmen, psalm 126, vers 1. Psalm 148, vers 1 en 5. De lofzang van Zacharias. Psalm 134, vers 1 en 2. Door te lezen schriftgedeelte Lucas 1, vers 57 tot en met 80. Door te zingen psalmen, psalm 126, vers 1. Psalm 148, vers 1 en 5. De lofzang van Zacharias. Psalm 134, vers 1 en 2. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 47. Zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 126 en daarvan het eerste vers. Psalm 126, vers 1. Wanneer de Heere uit vijands macht gevangen Sion wederbracht, en dat verlost uit nood en pijn, schijnt ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven zeer een naam, en zongen, toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heere heeft hen wat groots gedaan. Dat is het eerste vers van Psalm 126.
Thank you.
Deze schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, wederom het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, de versen 57 tot en met 80, het einde van dit hoofdstuk. Lucas 1, de versen 57 tot en met 80. Doch vooraf horen wij naar de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden, dat de Heere zijn barmhartigheid grootelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op den achtste dag kwamen om het kindje te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet alzo, maar hij zal Johannes eten. En zij zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heeren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met een Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloof zij den Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door den mond zijn heilige profeten, en die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij er barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan den eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult er voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hun zonden. En door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op den berg, op den weg des vredes. En het kindje wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen, tot een dag zijn vertoning aan Israël. Tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht de zeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zo werden wij andermaal als bij uw hand binnengevoerd in dit bedehuis, binnengeleid in uw eeuwig woord en getuigenis. Heere, opnieuw bij een wonder bepaald, geboorte, alles, Heere, een wonder voor de kerk. Er zijn tijden, dan gaat het van het ene wonder naar het andere wonder. En dan komt de betrekking op dat allergrootste wonder. Nog eeuwig daar voor uw aangezicht weg te mogen wonderen. Eeuwig in dat wonder te mogen zijn. In uw zaligheid, in uw heerlijkheid te mogen wezen. Heere, u brengt ons ook nog deze middag bij vernieuwing aan deze plaats. De schriften zijn geopend. Ze spreken van het wonder van de geboorte van Johannes de Doper, de heraut, de voorloper, de wegbereider. En we hoorden van een tong die losgemaakt wordt om dan hoog van u op te geven. Om te zingen van de grote daden des Heren, de grote dingen. We hoorden het vanmorgen van Maria en we horen het opnieuw nu van Zacharias. Heere, en eenmaal zal dat ook gehoord worden in die grote eeuwigheid, tot in alle eeuwigheid. De lof, de dankzegging en de aanbidding, dan zijn de tongen losgemaakt voor goed. En ze zongen een nieuw lied voor God de Heere, het lied van Mozes en van het Lam. Eeuwig zullen de lofliederen oprijzen voor uw troon. Heere, en dat wij daar ook zullen zijn. Bij dat volk dat eeuwig gelukkig is, dat daar mag verkeren in uw gemeenschap zonder enige scheiding, dat daar mag aanzitten aan de ronde tafel van uw eeuwige liefde. Daar, Heer, waar nooit meer een mens zal zeggen, ik ben oud, ik ben ziek, daar is gebrek, daar is alles namelijk toch volmaakt en zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dorsten, dat wij daarbij zullen zijn. Heren, en hoe zullen wij daarbij kunnen zijn, als dat wonder er niet is, waarvan ook Maria mocht gewagen, dat wonder waarvan ook in Psalm 126 is gezongen. Het is als een droom, uitgeleid uit de gevangenis. Toen werd onze mond vervuld met lachen. Toen hebben zelfs de heidenen gezegd, er is wat groots gebeurd. Heere, dat is beeld van de vrijmaking uit die geestelijke gevangenis, waar wij allen naar van nature in besloten zijn, gevangen. Satan, zonde, wereld, alles houdt ons in de kluisters. Gevangen en nooit zelf uit te kunnen komen. Ook geen begeerte om zulks te doen, maar al gaat u werken en de toestand tonen, dan is er ook geen kracht in ons tegen die menigte van vijanden die ons in de banden houden. Maar dan bent u die de ogen opent, maar die ook de banden slaakt, losmaakt en uitleidt. Dan wordt ook die mond gevuld met lachen. Dan gaat hij groot en goed spreken van u. En dan wordt uw naam geheiligd. En daar zal het over gaan, Heer. Ook in deze dienst van nabetrachten. Daar zal het altijd om moeten gaan. Heere, om dat grote stuk. Hij is ertoe gekomen, de zoon van uw welbehagen. Hij wekt er zijn volk toe op. En het zal eeuwig de praktijk zijn van de kerk die zonde en stof voorgoed te boven zal zijn. Dan zult u geheiligd worden. Dan zult u verhoogd worden in de lofzangen van uw kerk. Dan zal het waar worden, uw naam zal eeuwig de eer ontvangen. En de monden der gezaligden, om daarbij te mogen behoren, Heere, moeten dus de ogen geopend worden en moeten de banden doorgesneden worden. Heere, dan zullen we daar zijn, waar geen banden ooit nog zullen hinderen, Waar geen vlees meer zal zijn om dwars te liggen. Waar het volmaakt zal zijn in de toewijding van de kerk aan u, de drie enige God. Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En leer ons dat zingen. Leer ons uw naam heiligen. Leer ons alles wat geleerd moet worden, voordat de tijd op is en om is en wij in de eeuwigheid zullen zijn. Heere, dan valt er niets meer te leren tot de zaligheid. Dan zullen we alleen maar doorgaand leren wat het is om onbekeerd in die eeuwige nacht te moeten omkomen. Van rampzaligheid tot rampzaligheid. Heere, we zouden er niet over moeten kunnen spreken. Zo ontzaglijk is dat. En dan te bedenken, Heere, dat moeten wij bedenken, dat dat nou ons aller deel zal zijn, als we van dat wonder niet afweten. En daarom verheerlijk nog uzelf ook in dit middaguur. En geef dan nog niet alleen te spreken, te luisteren, maar zo te spreken, zo te luisteren, dat nu alles weg gaat vallen en dat het gaat gebeuren wat gebeuren moet. Uw naam ter eer, onze zielen tot zaligheid. Leg daartoe alles aan banden wat in de weg kan staan. Ja, dat zijn we zelf. Voer dan in ieder onder de gehoorzaamheid van Christus zich gewonnen te geven aan zijn dierbaar woord. En wil zo geven een vlak veld waarin u kunt rijden, voorspoediglijk op het woord der waarheid, overwinnende om te overwinnen. Wilt u zo met ons zijn, Heere, en in ieder nog een woord geven. Want zo zitten wij onderscheiden in de kerk, naar staat en stand. Twee staten, verzoend of niet verzoend. En daarbinnen weer standen. Een verzoend volk, maar alles zo bedekt. Een verzoend volk, weer wat licht aan de horizon. Een verzoend volk met de volle waarneming van hetgeen geschonken is, met Paulus te mogen zeggen en betuigen: ik weet wie ik geloofd heb. Zo onderscheiden dan nog ook weer de gestalte waarin mensen kunnen verkeren, Heere, maar u weet het. En zult ge dan voor ieder nog een woord willen hebben, ook in dit middaguur. Verhef daartoe uw vriendelijk aangezicht over ons en zij ons allen genadig en goed en nabij. Mogen we het bijzonder ook vragen voor mevrouw De Hoop. Deze laatste zondag voordat zij hoopt te gaan naar Rijssen. Om daar nog haar levensavond door te brengen als u het geeft. Heren, dan zal ook haar hart met weemoed vervuld zijn om toch ook die gang te gaan. Maar als gij zou willen medegaan, dan zal het ook voor haar kunnen. Zegen haar nog en geef nog wat haar diepst verlangen is, Heere, om u te kennen en in die kennis eenmaal getroost sterven. Wilt u ook gedenken, Heere, met de familie Volbert, waar toch een vader en schoonvader op het aardigste lijkt te liggen in het ziekenhuis. Heere, alle dingen zijn bij u volmaakt bekend en gij regeert ook alles. Zou bij u nog kunnen, maar als het de gang is en als het sterven wordt, wilt gij ook hem dan nog geven dat te kunnen en ook de familie alles wat nodig is die daar omheen staat. Heere, dat er ook in deze gemeente iets gevonden zal mogen worden. En dat is ook nabetrachting. Dat is ook dankzegging van dat betoon van mededogen en dat medelijden. Dat meeleven niet als een stand van eigen godsdienstigheid, maar als een vanzelfsheid, Heere, in het hart door u gewerkt. Gedenk zo hem, gedenk allen die ook om andere redenen treuren, droefheid kennen, gemis ook vanmiddag zich weer openbaart, langer, korter geleden, u weet het, de weduwe, de wezen, de weduwnaars, ook in ons midden, Heere. Of ook met ons verbonden, meeluisterend, u weet het, wil ze allen nog nabij en goed zijn en geven ook deze middag daar iets van te mogen kennen dat u nou een vader bent van de wezen, de man van de weduwe. Heere, dat dat ook waarheid mag zijn, wilt u ons zo samen nog geven dat ene nodige: nog is er tijd, nog is er raad, nog is er een mogelijkheid om met een drie-ene God verzoend te worden. Maar Heere, alles gaat toch naar een einde. Och, dat we toch niet laks zouden zijn en zorgeloos zouden voortleven. Heere, gedenk op de jeugd der gemeente, leven in een roerige tijd. Heren, wat zien zij nog van het ware leven? Maar behoeft u toch niet in de weg te staan? Wil ook hen nog te sterk worden? En geven dat ene, uw naam te heiligen. Ja, daar gaat hun, daar gaat ons aller naam eraan. Maar dat is geen gemis en dat is geen verlies. Dat is alleen maar winst, om dan die ene naam over te mogen houden. Heren, gedenk ons zo in alles wat nodig is, ook in dit middaguur, in dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood. En dat alles om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 47e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus, handelend van de eerste bede. De eerste bede van het gebed des Heren, zondag 47. En vraag en antwoord 122. Welke is de eerste bede? Zo luidt de vraag. Het antwoord: uw naam worden geheiligd. Dat is: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heilige roemen en prijzen. En daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover de lezing van zondag 47. Staan we dan stil met de hulp des Heren bij de eerste bede van het gebed des Heren. Het drietal gedachten die hier ook worden genoemd. Allereerst kennen. Ten tweede loven. Zo vat ik dat samen, heilige roemen en prijzen. En ten derde schikken. Schikken, dat betekent dan vanmiddag ordenen, inrichten. Namelijk je leven zo ordenen, inrichten dat alles gericht mag zijn op dat ene. Op die ene. Op die ene naam die geheiligd zal worden. De eerste bede van het gebed des Heren, uw naam worden geheiligd, bepaalt ons dus bij een drietal gedachten, namelijk kennen God drieënig, kennen. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zo bid toch Christus zelf in dat hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Kennen, dat is het eerste, God kennen. Tweede, loven. In al zijn werken lichten zijn deugden van wijsheid en almacht en nog veel meer op. Om God ook in die werken te loven. Dat is het tweede. En het derde, het is al gezegd, ons leven, gehele leven, gedachten, woorden, werken, zo te ordenen, zo te schikken, zo in te richten, dat alles één kant op valt. Dat we zelf één kant opvallen. Gods kant opvallen. Dat is een wonder. Dat is schikken. Dus niet meer doen wat we altijd doen. Wat schikken en plooien als het gaat om de wereld te vriend te houden. Om ons leven te schikken en te richten dat Gods naam niet om ons het wil gelasterd, maar geëerd en geprezen zal worden. Eerst te beden, dus kennen, loven en schikken. In de voorbereiding hebben wij gesproken over mijn knecht. En ook in deze afgelopen week van voorbereiding woensdag over een heerser. Knecht en heerser, beide is Christus. We hebben ook gehoord vanmorgen bij de viering hoe de naam luidt van die knecht en van die heerser, zijn naam Jezus. En we horen vanmiddag dat de naam des Heren geheiligd zal worden. De naam van Christus, de naam van de drie-enige God, Heren is zijn naam. Alvorens daartoe met de hulp des Heren over te gaan, wilden wij nog zingen van Psalm 148. Eerste en vijfde vers. Een looft God, zingt eeuwig zeren lof. Gij die in het glansrijk hemelhof, hof, die in de hoogste plaatsen woont, waar God u zijn nabijheid toont. Looft hem gij engelen legermachten, die op zijn wil en wenk blijven wachten. En het vijfde, loof, loof met waar erkentenis zijn naam, die hoog verheven is, dewijl zijn wondere majesteit door aard en hemel is verspreid. En wat er verder volgt, de versen 1 en 5 van Psalm 148. Gemeente, het gebed des Heren, onze Vader die in de hemelen zijt, dat is de aanspraak, aanhef. We hebben gehoord dat die aanspraak, die aanhef, onze Vader, in het hart van de bidder en bidster wil opwekken een kinderlijke vrezen en een kinderlijk vertrouwen. En daarbij gevoegd, die in de hemelen zijt, wil in het bijzonder zijn grootheid en almacht onder ogen brengen. Dat wij niet aards van hem en van zijn macht zouden denken, maar groot. En daarom ook alles van hem zouden verwachten. Dan gaat het gebed des Heren verder. Met die eerste bede, uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. De naam van de Heer, de drie enige God. Zo heeft de Heer Jezus zelf geleefd. Zo, Gods naam verheerlijkend. We horen dat uit zijn eigen mond. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Zo bidt Christus zelf in dat hoge priesterlijk gebed. Ik heb u, God, verheerlijkt op de aarde. En daartoe is hij gekomen naar deze wereld om God te verheerlijken. Door zijn leer, het evangelie, daarin wordt God verheerlijkt, alles uit hem. En door zijn leven heeft hij God verheerlijkt. Hoe dan? Door de wet des Heren volkomen te houden. Door God lief te hebben boven alles. Door zijn naaste te beminnen en het beste te zoeken voor de ander. Hij heeft zichzelf gegeven voor anderen. Zo heeft hij God verheerlijkt. Door de verkondiging van het evangelie. En door zijn leven. Door de wet te houden, de wet van de liefde. Door bijzonder ook de straf te dragen. Ook daarin heeft hij God de Vader verheerlijkt. Want God de Vader, vertorend over de zonde, moest genoeg gedaan worden. En hij heeft God genoeg gedaan. En zo is hij heel zijn leven geweest, verheerlijken, groot te maken van God. En wat hij zelf gedaan heeft, dat gaat hij nu ook zijn kerk leren om te doen. Daar moeten ze ook om vragen. Dat moeten ze ook bidden. En daarom de eerste bede. Uw naam worden geheiligd. De eerste bede, ja, want daar gaat het om. Dat moet het eerste zijn. En ten diepste is dat ook het enige. Daar is ook alles in besloten. Hij is ertoe gekomen om zijn God te verheerlijken. En hij leert het, zijn kerk, op wat zij weer zouden doen, waartoe zij ook geschapen zijn, God verheerlijken. Want dat is het, zijn naam, heilige. Ja, wat betekent dat precies? Uw naam worden geheiligd eerst, maar die naam, een naam? Nee, achter die naam gaat een persoon schuil. De drie enige God. Dus dat betekent naam, de persoon van de drie enige God. En die moet geheiligd worden. Wat is dat dan? Kinderen hebben dat geleerd. Heiligen, dat is eigenlijk afsnijden. Voor apart gebruik. Je hebt een hele grote lap en dan snijd je een stuk af. Die moet dienen voor de bruidsjapon. Bijzondere bestemming dus. Zo heiligt God ook een volk. Hij snijdt ze af van die grote massa om zijn eigendom te zijn. En zo moet ook de naam, dus de persoon van de drie-enige God, geheiligd worden. Een aparte plaats krijgen. Apart, hoog, de hoogste plaats. U alleen, u loven wij. De hoogste plaats. Om aan die persoon van Vader, Zoon en de Heilige Geest zich volkomen te wijden. Om hem eeuwig te dienen. Om er voor hem altijd te zijn. Dat is uw naam worden geheiligd. Heere, dat ik er volkomen voor u en voor u alleen mag zijn. Alles op u gericht mag wezen. Alles in mij u groot zal maken. Want gij zijt het waard. Eeuwig geloofd te worden. Uw naam worden geheiligd. Maar geliefde. Als die persoon van de drie-enige God geheiligd moet worden, al onze liefde waardig schatten, dan moet je die persoon van die drie-enige God wel kennen, dat wezen wel kennen. Hoe kunt u nou ooit iemand prijzen die u niet kent? Dat kan niet. En daarom zegt de catechisme zo heel kennelijk, dat is het eerste als het erover gaat, wat betekent dat nou, uw naam worden geheiligd. Ten eerste moeten wij God kennen, dat wezen kennen. Dat kennen, dat is al eeuwig leven. Het is nodig om God te kunnen prijzen, hem kennen. Maar, zegt u, kennen wij hem dan niet? Nee. Dat is een ontzettende uitspraak die ik nu moet doen. Wij kennen God niet. Ik moet zeggen, niet meer. Eenmaal hebben wij hem wel gekend. Zo zijn wij geschapen. En kinderen, weer zeg ik het ook tegen jullie. En ouderen weten het evenzeer toch. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en hebben geleerd met de catechismus, weten we het nog. Dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, nou dat eerste. In ware kennis, daar Adam even kenden God. Dat was geen onbekende God. We hebben het wel eens zo gezegd, ze mochten God in het hart zien. Ze wandelden aan zijn hand. Ze hoorden zijn komst aan de wind. Zo vertrouwd waren ze met de Heer. En die kennis van God in zijn deugden, zij zagen zijn barmhartigheid, ze zagen zijn rechtvaardigheid, dat was hen alles niet onbekend. Maar die kennis van die God is verloren gegaan met de zondenval. Heel, heel, heel weinig is daarvan overgebleven. Sprankeltjes godskennis, zeggen we dan. Zo heel vaag dat er wel iets zal zijn. En verder komt er natuurlijk mens niet. En gaat het dan vervolgens zelf invullen wie dat dan zal zijn. En daar heb je al die godsdiensten. Dat is invulling van het vage besef dat dat een God is. En ieder gaat zijn eigen God verder ontwerpen. De kennis is dus verloren gegaan. Is dat waar? Het wordt zo vaak gezegd. Is dat Gods woord? Dat het ons leert dat wij geen kennis meer hebben? Ja, dat is Gods woord. Ik noem u uit het Johannes Evangelie, het eerste hoofdstuk. Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Kanttekenaar merkt op, betekent gekend. Niemand kent dus God in zijn wezen en in zijn wil. Wij kennen God niet. De schrift betuigt dat. Nou laten we horen naar de Heer Jezus in Matthäus 11. Wat zegt daar Christus zelf? Dat niemand De Zoon kent dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En Paulus zegt het op zijn wijze in 1 Korinthe 2. Dat alleen Gods geest weet wat God is. Wie God is. Niemand, alleen God zelf weet het. Dat is duidelijk. Wij kennen God niet. En nu verstaan we ook wat wel eens genoemd wordt, dat het lied van de reformatoren, maar dat is wel een beetje na de tijd van de reformatie, het wachtwoord der hervormers. Hè. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Wat betekent dat dan, kinderen? Een vreemdeling voor God, wel dat ik God dus niet ken. En dat is onze toestand. Wij kennen God niet. En dan begrijpen we ook wat bekering is. Dat zou ik vanmiddag zo kunnen zeggen. Dat is kennis krijgen van God. Dus bekering, waarachter een bekering, dat nieuwe leven, dat is kennis krijgen van God. Krijgen, ja. Heel letterlijk kennis krijgen, want ik heb die kennis niet, die moet ik krijgen. Kan dat dan? Ja, wat noemde ik voor een tekst ook alweer, zo even? Matthäus 11, kijkt u dat na thuis, gemeente? Prachtige gedeelte. Misschien wel een van de mooiste dankdagteksten, als ik het zo mag noemen, in de Bijbel. Ik dank u, Vader des hemels en der aarde. Dat je deze dingen verborgen hebt voor de wijzen en verstandigen. En heb dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader. Hè, zo is het welbehagen voor u. En dan komt het wat ik zo even zei. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Dus wanneer kan ik kennis krijgen van God? Als de Zoon het mij wil openbaren. Heb ik kennis van God, geliefde? Avondmaalsgangers, vanmorgen. Heeft u kennis van God? Weet u ook hoe u aan die kennis gekomen bent? Want alleen met kennis van die dierbare persoon mocht u hier aanzitten. Heeft u die kennis? En weet u hoe u eraan gekomen bent? En die het de Zoon wil openbaren, dan is er een ogenblik in uw leven geweest dat het u geopenbaard is van de Zoon, wie God is. Kennis van God, geliefde. Dat is bekering. Jeremia 24. Daar staat het zo kernachtig. Wat bekering is precies. Ik zeg de Heere daar. Ik zal hun een hart geven dat mij kent. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Een hart geven om mij te kennen dat ik de Heere ben. Een hart dat kennis heeft van de persoon van God. Voelt u wel waar het over gaat? Dat is bekering. Dan geeft God kennis. Hoe doet Hij dat? Door onze ogen te openen. En dan krijgt een ziel zicht op God. Op zijn toren. Op zijn gramschap. Op zijn verbolgenheid. Dat is ontwaken. Dat is wakker worden. Dat is wakker geworden, ja. met schrik, met dodelijke schrik bevangen worden. Want daar is een heilige en rechtvaardige God, geliefde. Daar begint het, hoort u dat? Daar begint dan de kennis van wie God is. Nee, dan zegt die ziel niet van, oh, nu krijg ik godskennis. Die zegt heel wat anders. Die zegt, oh, wee mij, ik heb gezondigd, ik verga. Maar het is wel zo, hier begint de kennis van God. In de waarneming van de toren van God die rust op mijn ziel. En dan gaat de mens ook leren waarom die toren op zijn ziel rust. Waarom heel de wereld verdoemelijk is voor God. En dan wordt de mens teruggebracht. En dan gaat hij leren God verlaten. God vaarwel gezegd. Om nooit meer terug te keren. De duivel toegevallen, de wereld omhelst. Mezelf op het oog gekregen als de God van binnen. Dat gaan we leren. En dat Gods toren daarom rust op die zondaar. Dus dan leert de mens de toren van God. Dat God een heilig God is die wel moet toornen over de onheiligheid en goddeloosheid van zijn schepselen. Dan leren we hem kennen als een rechtvaardig God die naar recht met die ziel moet handelen. Dat is voor eeuwig moet wegdoen voor zijn aangezicht. Zo krijgt de mens Gods kennis. En ook zelfkennis. Moet je ook veel van leren. Probeer het met God in orde te krijgen. Moet nou leren dat dat nooit zal kunnen. Zo onmogelijk om zelf nog op te klimmen tot God. Om daar maar voor God neer te mogen vallen, dat plekje, dat ogenblikje. God is een recht toevallen, dat is een schone zaak, geliefde. Dat we het uitgeroepen hebben, Heer, dat moet een hel zijn. Anders zou u geen God kunnen wezen. Want u bent rechtvaardig, dat plekje. God is een recht kennen en toevallen. En daar ontsluit God zijn hart. En dan komt er nog meer kennis van zijn barmhartigheid in Christus Jezus. Kennis aan die naam, de Heere red, is barmhartig, dien hij barmhartig wil zijn. Zo krijgt de mens kennis van God. Die van horen zeggen, met eigen hart en beleving. Kennis van God is een heilig en rechtvaardig en in Christus barmhartig God. En terugkijkend zeg ik, o God, en zo langmoedig, mij zo lang verdragen. U had me weg kunnen stormen, niet gedaan. Daarin zijn verbondstrouw, eeuwig verkoren, kan nooit verloren gaan. Zo leert een ziel God kennen. Zo moeten we hem ook kennen om ook te kunnen heiligen. Je kunt in een God heiligen. Je kunt in een God uzelf toewijden die je niet kent. En des te beter je hem leert kennen, des te meer toewijding daar zal zijn. Dat is verschil in heiligmaking. De kleine, die horen er ook bij helemaal hoor. Komen minder in de kennis van God, dus ook minder in de heiligmaking. Loop ook meer in de vrezen. Maar kennis zal er zijn. En geliefde, dat is ook een doorgaande kennis. Een doorgaande kennis. En hoe wordt nou die kennis vermeerderd? En dan loopt het ook over in een dienst van nabetrachting. Om die lof te vermenigvuldigen. Meer kennis te krijgen is dan noodzakelijk, ja. Kennis uit de natuur. Dat je oog krijgt voor de wonderwerken des Heren in de natuur. Maar ook meer en meer ingeleid wordt in Gods woord. Om zo meer kennis van God te krijgen als de Heren in die tekst gaat spreken tot je ziel. Zo krijgt een mens kennis. Een voorbeeld, geliefde. Als we ooit met alles wat gebeurd is, toch als een Petrus, God vervloeken. Met eedzwering. Dan is het voorbij. En dan moeten we zeggen, Heere, nou, dan kan ik nooit meer zalig worden. En als dan Christus zijn blik vestigt op die ziel en uit uw ogen spreekt, ik heb u lief met een eeuwige liefde, en gij zult niet verloren gaan, ja, dan loopt de emmer over. Zoveel liefde voor zo'n verschrikkelijk goddeloos mens. Dan krijgen we nog meer kennis van Gods goedheid en grootheid en liefde. En nog meer aandrang om die God nou eeuwig te dienen, ziet u. Zo is de vermeerdering van kennis. Uit ten eerste de natuur, dan de schriftuur, en het derde de verborgen omgang met de Heer. Het leven van Gods kerk, waarin ze leren wat ik net zei. Dat God altijd een meevallend God is. En dan wordt hij alleen maar groter en heerlijker. En volzaliger in zichzelf. Althans in de waarneming van de kerk. Dus kennis vermeerderen. En die vermeerdert blijdschap en smart tegelijkertijd. Die kennis vermeerdert. Vermeerdert blijdschap. U God in wie ik al mijn blijdschap vind, des te meer van God gekend wordt, des te meer stof om zich te verheugen in dat wezen aller wezens. Maar hij vermeerdert ook smart. Maar hij gaat zichzelf steeds meer waarnemen als zo'n onmogelijk, verdorven Adamskind. Des te meer de Heere oplicht in zijn deugd, des te grote beest word ik voor God. Kennis dus, geliefde. En waar die kennis is, daar kan de lofprijzing niet uitblijven. Daar gaat die ziel roemen. Vanmorgen heeft u het gehoord van Maria. Als er grote dingen zijn gebeurd, dan moet ze het wel zeggen. Dan moet ze het uitzingen. Daar in die woning van Elisabeth, och, gemeente. Dat is nou kerk, hè? Zo zou ik elke zondag wel kerk willen hebben. U ook? Elke dag wel kerk willen hebben. Zo zal het nou in de hemel wezen. Met alles wat dan hier het stof nog aankleeft natuurlijk niet meer. Als daar Maria bij Elisabeth is. Kinderkens, alles springt erop van blijdschap en vreugde. Waarin die grote dingen die gedaan zijn. En dan gaat daar God een kerkdienst geven, dat zullen ze wel nooit vergeten zijn. Daar worden nou harten samengebonden, de gemeenschap der heiligen, om nou samen de Heer groot te maken. Want Elisabeth zal bijgevallen zijn, hoor. Het mag wel eens zijn dat die ene zijn mond open doet, maar die andere die valt het helemaal bij. En dan gaat Maria zingen, dat is een kerkdienst geweest. Dat is eredienst geweest. U weet wat ze gezongen heeft. Ik zal mijn zaligmaker roemen. Mijn geest maakt de Heere groot. Groot maken. Ja, dat kan letterlijk genomen niet, want God is groot. Je kunt hem niet groter maken, maar het is de erkenning van zijn grootheid. Mijn ziel maakt groot de Heere. Wie kennis heeft van die persoon in zijn werken, die gaat God loven. Eerst moet er dus kennis zijn om in waarheid te kunnen prijzen en roemen en loven. En Maria heeft kennis. Die heeft kennis. En dat blijkt ook uit haar loflied. Zij weet ervan wat er gebeurd is. Als zij zich mijn geest verheugt, zich in God mijn zalig maken. Zo heeft ze hem leren kennen als haar zaligmaker. Ze heeft hem leren kennen zijn neerbuigende goedheid. Omdat hij de nederheid zijn dienstmacht heeft aangezien. Ze heeft hem leren kennen in zijn verhoging van zijn arme volk. In de vernedering van die rijken die in zichzelf verrijkt zijn. Kennis heeft Maria. Daarom kan zij zingen. Kennis moet er zijn. Geliefde avondmaalsgangers, dat heb ik u zo even gevraagd. Is die kennis er ook, werkelijk? Daar zal het over gaan. Dan kunt je er ook van zingen en van spreken. Dan zal het ook in uw leven openbaar komen. En als we aangaan zonder die kennis, dan zijn we ook weer leeg van de tafel gegaan. Want rijken worden ledig heen gezonden. Alleen die armen met goederen vervuld. En hun hart en hun mond krijgen lovenstof en dankenstof. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ziet u wel, uit de kennis van God gaat zij dus zingen, loven en prijzen en roemen God in zijn deugden. En nou zegt de catechismus, en dat is onze tweede gedachte, u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heilige roemen en prijzen. Wat betekent dat? Het eerste was dus God kennen. Hebben we iets van mogen zeggen. Tweede is hem prijzen, loven. In zijn werken. En dan moet ik weer naar de kinderen kijken. Die hebben het geleerd. Gods werken, hè. Tweeërlei, zo wij dat kennen, tweeërlei, in de natuur en in de genade. En die werken in de natuur weer onderscheiden in schepping en onderhouding. En in de genade, dat is verkiezing, dat is de zending van zijn zoon, de prediking van zijn woord, de bekering van zondaren, het onderhouden van die nieuwe schepping en de vervolmaking van zijn kerk. Dat is heel veel, hè? Nou, dat zijn zijn werken in de natuur en in de genade. En in die werken, in de natuur, in de genade, daarin ligt klaarlijk op, dat wil zeggen schijnt zoals de zon helder, de deugd van Gods almacht, wijsheid en nog meer, en worden er 6 genoemd. Maar nog zoveel meer deugden lichten op in die werken. Laat me dat uit mogen leggen. Daar krijgt een ziel een open oog voor de schepping. Met één woord alles geschapen. Dat is onvoorstelbaar. Hij spreekt juist. Psalm 33. Daar gaat die ziel over die dat ziet. Hij hoeft maar te spreken. Het is er een gebied in het staat. Een open oog voor Gods werk in de natuur, de schepping, de almacht die daaruit blijkt. En die wordt bezongen, verheerlijk. Zo prijst zijn ziel, die God leert kennen in zijn werken, vanwege de deugden die daarin liggen. Dat is heel, heel, heel moeilijk gezegd, maar het is duidelijk. Als je oog krijgt voor God te scheppen, dan zie je in die schepping zijn almacht. En die ga je prijzen. Die ga je loven. Die God, die maar hoeft te spreken. Zo machtig is die. Ja. En in zijn wijsheid. En dan hoor ik Paulus. Die krijgt oog voor God. Hè? Want dan gaat het om kennis van God. Oog voor God. In die wonderlijke gangen. Die houdt met Israël. Een volk uitverkoren. Onder de verharding gebracht. Maar niet opgegeven, onder de verharding gebracht, opdat de volledige heidenen zal ingaan, en daarna zal God Israël zalig worden. Dat zijn zulke wonderlijke wegen die God houdt. En wat ligt daar in zijn wijsheid op, en dan gaat hij roemen, hè? Paulus, die gaat zingen, o diepte des rijkdoms, bij de wijsheid en de kennis Gods. Enzovoort. Ziet u wel, dus de kennis van God en zijn deugden voert de ziel tot lofprijzing aangaande zijn almacht en zijn wijsheid en zijn goedheid, dat we hier nog mogen zijn, dat er nog een kerk mag wezen, dat er nog eten en drinken is en werk voor uw handen, onderhoud, Gods goedheid. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Dan gaat die ziel zingen die goedheid ziet. Nee, die God niet kent, die moppert altijd nooit genoeg. Moet nog meer. Nee hoor. Wie de goedheid ziet, die zegt met één kruimel, als het eens waar mag zijn hoor, met één kruimel op zijn bord, Heere, wat ben ik? Een dode hond en nog een kruimel. Gelooft zij God met diepst ontzag. Voor een kruimel. Gods gerechtigheid. Dat kan geen leed uit ons geheugen wissen. De gerechtigheid Gods. Geopenbaard. God rechtvaardig. Dat recht Gods omhels. Zo lief. Zoet recht. Goed recht. Goddelijk recht. Dat God recht is en al zijn weg gedaan. Wie het gaat zien, die gaat zingen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw Heer. Ziet u wel. Kennis nemen van God brengt tot de lofzang. En zijn barmhartigheid ontsloten in Christus. Die zingt ervan. Gij zijt gered. God heeft u wel gedaan. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. En zijn waarheid. Deze zes noemt dan de catechismus. Er is meer. De waarheid. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. God kan nooit meer van zijn kerk af. Hij heeft gesproken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dan zal hij nooit meer achter de woord terug kunnen. Kerk, nooit meer. Al komen er 1000 duivel op af. Nooit meer. En er komt wat op af. Waar het nimmer krenk heeft het gesproken, zal die dan liegen? Is hij dan een mens dat hij liegen zal? Nee. Maar hij zal het bestendig maken. Waarheid. Die waarheid als de hemelboog, de wolkenboog. Ja. Zo wordt God gekend, geliefde. En van daaruit de lofzang, die opklimt tot Sion's zalen, tot u met stil ontzag. En dan moeten ze zingen. Maria. Ze moest zingen, Hanna. Die kende God als haar steenrots. Dan moeten ze zingen. Met David. Dan moeten ze zingen vanmiddag. Met Zacharias. Met Zacharias. Lof zij de God van Israël. Want Zacharias heeft het ook gezien. Wat heeft die man gezien van God? Welke kennis had hij dan? We hebben het gelezen vanmiddag. Je hebt het gehoord toch? Dat hij zijn volk opgezocht heeft. Hij weet van de opgang uit de hoogte. Hij weet van de verlossing in Christus. En daar gaat die man van zingen. Hij weet van Gods trouw. Van zijn belofte aan zijn woord eenmaal gegeven. Daar gaat die man van zingen. Vanuit de kennis van God. Kom, lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erf voldacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt in het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Gaat de kerk nou eeuwig doen, geliefde? Zingen met kennis van de persoon van God. Eeuwig zingen. Wat een kennis heeft die man gehad, die Zacharias. Hè? Heb je het gelezen? Van verlossing. Van Gods trouw. God kan niet van zijn kerk en van zijn woord af. En wat nou nodig is, kennis. In de vergeving der zonden. Ja. Die heeft het uitgezongen wat gekend moet worden. Weet u wat ook een vrouw was met veel godskennis? Hanna. Die ter helle doet varen en uit de hel weer opbrengt. Hanna. Waar is het volk dat zo kan spreken uit de kennis van de drie-enige God? Kunnen die iets zeggen? En zingen. Ook uitleven. Uitleven. En dat is onze derde gedachte. Wat we dan hebben willen samenvatten onder dat woordje schikken. Schikken nou. Luister eens kinderen. Jullie weten wel wat een magneet is. Een magneet, hè. Dus dan naar voren heb je. Zo op de tafel een heleboel ijzervijgsel liggen. Dat weet je, ijzervijgsel. En als je nou een magneet op een afstand houdt, dan gaan al die deeltjes van het ijzervijlstel gaan één richting op. Of je legt het op een papier en daaronder, hè, dan gaat het ook één kant op. Een magneet die alles één kant optrekt. En dat is nou eigenlijk wat in onze derde gedachte is verwoord. Daar gaat het om. Als derde daarna, na die vorige twee dus, daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden, werken, al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Alles zo schikken, ordenen, inrichten, ons gehele leven, volk. Zo richten dat de naam des Heeren geheiligd, geprezen, geëerbiedigd wordt. Ja. Alles dezelfde kant opvat. Ons leven. Heel uitvoerig, mijn gedachten. Mijn woorden, mijn werken, zo ordenen. Dat is een groot werk. Maar weet u wie daar nou lust aan heeft? Die van die grote dingen van Maria geen vreemdeling is gebleven. Die heeft er lust in om de Heere te vrezen. Het allerhoogste en even goed. En die wenste maar niets anders dan heel zijn leven te schikken. Tot de vrezen van zijn naam. Hoe die bidden het hoor. Neig mijn hart en voeg het samen. Eén hart onverdeeld tot de vrezen van uw naam. Daar staat. Dat is dankzij. Morgen, maandag. In de stal. In de salon. Op het werk. Bij het aanrecht. Neig mijn hart en voer het samen. Tot de vrees van uw naam. Alles één kant op. Met mij ligt alles alle kanten op. En dat is de last. Dat is de pijn, dat is de smart. Nou is dit het derde, schikken. Het is ook een term uit de offerdienst om het hout te schikken op het altaar, zodat het goed zal branden. Zo moet het zijn. Het ene vuurbrand van liefde zal zijn, die uitslaat tot in de hemel. Alles schikken, je gedachten. Dat is een groot werk, zei ik. Een gedachte komt op, lastelijk onderdrukken. Zingen. Zo onderdruk je dat, hè. Zingen. En dan komt een woord. Wacht bij de lippen, bij de deuren van mijn mond. Dat is een groot werk, heel de dag door. Gedachten ordenen. Uitzuiveren. Verkeerde woorden, de toegang naar buiten beletten. Dat is een zwaar werk. En je daden. Als ze mensen niet afschrikken en stof geven om de kerk en God te lasteren, maar zo te leven dat de daden anderen ook tot verwondering brengen, tot nadenken. Betekent je gedachten ordenen, bij je woorden op wacht staan en je daden overdenken tevoren. Het is dat bedachtzame leven, bedachtzaam denken voordat een daad gesteld wordt. Daar gaat het hier over. Dat hoort bij de heiliging van Gods naam, van dat wezen. Heel mijn leven zo te schikken. Woorden, werken, gedachten, alles ordenen. Dat zijn naam daarin verheerlijk zal worden. Nou, laat ik het zo maar zeggen, dan is je leven één openbare belijdenis des geloofs. Openbaar, ja, naar buiten dus. Openbare belijdenis des geloofs op de straten van Vriezenveen. Weet u wat u dan gaat zingen? Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Gedachten. En Psalm 141. Niets onbedachtzaams mij ontglippen. Daden. Woorden en werken. En verder dat de mond met lof zal zijn gevuld. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Dat betekent het. De naam als derde, de naam des Heren te belijden. Goed van hem te spreken, te getuigen van die ene naam. Betekent als vierde ijver voor die naam en voor dat huis en voor zijn kerk en voor zijn volk. Ijveren. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Dat zegt Christus. De heiliging van die naam. En de kerk krijgt er ook iets van. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Goed spreken van God. Op je post blijven. Al komen er zoveel krachten tegenop. Dat is nou schrikken. Van je gedachten, je woorden, je daden. Bedachtzaam. Kritisch op uzelf. En maar één norm. Dat is niet veel zeggen, dat is alles. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. En niet het omgekeerde, dat uw naam Heer gelasterd zal worden. Gemeente, ik ga daar niet over uitweiden. Maar het zal wat zijn, allemaal zwangers als uw gang. Straks weer gesproken wordt. Door uw leven. De zaak van Christus gelasterd wordt. Is dat een avondmaalsganger? En dan zulke ijdel spreken. Zulke loslippig taalgebruik. Zulke onbetrouwbaar gedrag. Beloven niet doen. Zullen dan de avondmaalsgangers stof geven tot lastering. De gemeente stof geven tot lastering. Stas de kerk. Stap Bethel. Zijn dat avondmaalsgangers? Loslippig, zei ik. Onbetrouwbaar. Egoïstisch, als naar zichzelf toe halen. Niet een oog voor een ander. Dan wordt de naam des Heren gelasterd. Gemeente, we moeten afsluiten. U weet dat de kerk in opspraak is, bijzonder de Rooms-Katholieke Kerk. Vanwege de ontzaglijke schandalen die daar plaatsvinden. Dat haalt de krant. Het haalt soms de rechtbank. De wereld, u weet het, hoont. De kerkverlating is daardoor in die kerk ook dramatisch toegenomen. Nee, nee. U zegt, wij halen de krant niet. Tenminste, niet hiermee. Dat is waar. Dat is geen vrucht van eigen akker. En hier voor de rechtbank. Dat is ook een schone zaak dan. Maar geliefde, wat we zo even zeiden, zal dan wel niet in de krant komen. Maar het haalt wel de rechtbank. En de rechtszitting, die laatste rechtszitting, daar zullen wij rekenschap moeten geven aan ieder ijdel gesproken wordt. Wel geen aardse rechtbank, maar wel die hemelse rechtbank. Dat wij stof hebben gegeven tot lastering. Zelf gelast het andere ertoe aangezet. Door ons leven. Het welk een openbare belijdenis was van een onwaar geloof en een tweeslachtig leven. De Heere verhoede het. Je leven schikken, dat is voortdurend op wacht staan. Orden, gedachten, woorden en werken. Geliefde, sta dan naar vermeerdering, volk. Vermeerdering van kennis. Opdat ge nog meer uw leven leert inrichten en schikken. Naar die ene norm van de Godsliefde. En vrienden, avondmaalsgangers en ook diegenen die niet zijn aangegaan, een waarschuwing. Onderzoek nog de schriften. Om kennis te krijgen, zoek daartoe het aangezicht des Heren. Om bevindelijke kennis te krijgen. Dus uw hart geopend in de beden. En uw ogen geopend in de waarneming van Gods woord. Want zonder deze kennis zult ge verloren gaan. Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gezien onder mijn kinderen. Geen kennis van mij, wel een mond vol misschien. Mogelijk aan het avondmaal gegaan, maar geen kennis van mij. En daarom heb ik u nooit gekend, ga weg van mij. Ik heb in uw naam gegeten en geprofeteerd en gespeeld op de straat. Ik heb u nooit gekend. Een waarschuwing. Mijn volk gaat verloren omdat er geen kennis heeft. Is dat de oorzaak niet ook al ontrond? Overal over spreken. Overal in meespreken. Zonder kennis van die persoon. En dan een onheilig leven. Dan slecht spreken van de kerk. Dat is ook slecht spreken van de Heer van de kerk. En nog zoveel meer. We worden gewaarschuwd. Volk. Een magneet, zeiden we tot de kinderen. Wat is die magneet? Die het leven ordent. Dat is de Godsliefde. De Godsliefde. Nu nog een blaadje tussen. De kerk verlangt ernaar. Dat het blad wordt weggenomen. Dan kleeft het ijzerweefsel aan de magneet. Zo kleeft straks Gods kerk. Eeuwig. Aan dat lieve wezen aller wezens. Om zonder enige scheiding volmaakt in die Godsliefde op te gaan. En dan wordt het waar. Uw naam worden geheiligd. Zal geheiligd worden. Uw naam zal eeuwig de eer ontvangen. Amen. Laat ons zijn. Heren, zo mogen we aan het einde van deze dienst gekomen. Uw naam, zo heilig en zo goed en zo zoet, nog erkennen dat Gij het gegeven hebt deze dag nog uit uw hand te ontvangen. Dat er nog een woord mocht zijn, dat er nog een tafel mocht worden aangericht. U bent de stille aanschouwer geweest van ons allen te samen. U weet van het rechte aangaan en van het afblijven. Van alles wat er gebeurd is deze dag. Maar geef het ons ook te verstaan. Dat wij als we onbekeerd zijn niet door kunnen gaan. En wat het is om zonder de kennis van u te ontmoeten. Heere, doe verzoening over onze zonden. En maak het ook waar, ook onder ons, het zachtmoedig volk, zal rijk verzadigd wezen, ten dies geleid, eenmaal op uw dag. Dan zit er niks meer tussen. Hier al de ordening begonnen. En straks volmaakt uw toevallen. Wat zal dat zijn? Nooit meer te kunnen zondigen. Nooit meer gelasterd te worden. Door die lasteraar van binnen. Die uw werk lastert. Het volk lastert. Die alles lastert. Want hij is de lasteraar en de leugenaar van den begin. Om bevrijd te zijn. Om u volmaakt te dienen. Heere, gedenk ons dan in deze donkere tijd. En geef nog een slag, zodat we allen geslagen zullen worden. En neer zullen vallen voor uw Gods troon. O God, wees mij de zondaar verzoend. Wil u dat nog uitwerken? Ons gedenken als we de plaats die we deze dag op twee maal mochten innemen weer gaan verlaten. Onze huizen. Ach, Heer, geef nog stof tot overdenking, tot worsteling. Bind de nood eens op voor jong en oud. Al wat we niet ook deze dag eenmaal als getuigen tegen ons zullen krijgen. Vanwege al het voedsel dat uitgedeeld, maar niet genoten is. Maar verworpen is de woorden die gehoord, maar niet geloofd zijn. Dat de dag der dagen niet alles tegen ons zal doen keren wat voor ons bedoeld is. In uw genadige toewending, in de bediening van uw woord. Verzoen de zware schuld en bekeer nog ook in onze gemeente. Geef vrede en aangename rust om nog samen het ene nodige te zoeken. We vragen het om Jezus wil. Amen. ...134... 134, loof nu aller heren, Heer, hij zijn knechten geeft hem eer. Gij die s'nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Heft uw handen naar omhoog, sla naar het heiligt om uw oog. En knielt, erbiedig voor hem neer. Nabetrachting. Loof nu aller heren, Heer. 1 en 2 van 134. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.